in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken van God de Vader aller genade, door Christus Jezus ten Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Het woord God zal u worden voorgelezen uit Romeinen 8. En daarvan de versen 18 tot 30. Romeinen 8 van 18 tot 30. Vooraf Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggend: Ik ben de Heere uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die hij der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel te samen zucht en te samen als in warensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zijn zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt.
Het woord Gods, onze tekst in deze morgenuren, vindt u opgetekend in Romeinen 8, daarvan de versen 26 en 27. Daar lezen we Gods woord aldus. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En het die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Tot zover. Komt verenigen ons in gemeenschappelijk gebed aan de troon van Gods genade. Dat zou een eeuwige weldaad zijn, eeuwig God, als we daartoe verwaardigd werden om door het dierbare geloof te zien en te vertrouwen en te hopen op dat woord dat we zo even met elkander hebben gelezen, waar gij in uw getuigenis het openbaar dat ook de geest zelf bidt voor met onuitsprekelijke zuchtingen. Wie kan de diepte ervan peilen? Wie kan de hoogte ervan meten? Wie kan het doorgronden, Heer, wat dat inhoudt? Dat gij zelf, niet alleen Heere Jezus aan de rechterhand des Vaders, maar de Heilige Geest in het hart van uw kerk bidt, en dat er altijd een overeenstemming is tussen de beden van de middelaar in den troon en het gebed, ja, wat hier zuchtingen wordt genoemd, van den Heilige Geest. O, wat hebt ge een belofte achtergelaten, dierbare Christus, als ge van de discipelen, wat het vlees aangaat, zijt gescheiden op de hemelvaartsdag. En wat hebt ge die belofte rijkelijk vervuld in de uitstorting van den Heilige Geest. En dat die geest nu woont in uw kerk. En dat die geest onderwijst, ontdekt, leidt, troost in alle smarten, in alle teleurstellingen, in alle omstandigheden. O Heere, daarom staat er ook van de gemeenten, van uw ware volk. En ze wandelden in de vertroostingen des Heilige Geestes. En wat zijn de vertroostingen des Heilige Geestes? Zoet voor de ziel. In alle druk, in alle smart. Want daar juist, Heer, daar openbaart gij het allermeest. Dat ze op u mogen zien, drie enig God. Daar gij van eeuwigheid in uzelf bewogen zijn. En daar in de tijd dat grote werk der verlossing hebt vervuld. En dat ge nu woont in het hart van arme zondaren. Die de hemel der hemelen niet kan bevatten. En dat ge nochtans daar woont, Heer, waar geen plaats voor u was. En waar we u in ons rampzalige val hebben uitgeworpen. En dat ge nochtans in de weg van het wonder van ziels ontdekkende en ontledigende genade plaats maakt voor uzelf. En dat de noden van uw ganse kerk zuchtende opdraagt aan den troon der genade. O, het vervulde werk van Christus, nu toe te passen in het hart van zondaren, Dat is uw ambtelijk werk, o gezegende geest van God. En dat is uw bediening in het hart van de kerk. Heren, waar we gereed staan om die weldaad met elkander te overdenken, daar mochten we ons gemis eens gewaar worden. Voor het eerst of bij vernieuwing, daar mochten we eens onze totale hulpeloosheid gevoelen. Daar mochten we verstaan, heren, dat hier geen hemel is. Dat hier geen blijvende stad is. Maar dat ze uit het lichaam des doods zuchten naar boven. Ja, heren, dat is de aanneming tot kinderen. Dat is de verlossing onze lichaams. Maar zegt genoeg dat de geest desgelijks bidt met onuitsprekelijke zuchten. O, heren, trouwe God, wat een rijkdom. Daarom, heren, in de verdrukking en in de armoede en in het lijden deze tegenwoordige tijd, drukt dezelfde apostel het ook uit, dat het is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En als daar het geloof wat aan heeft, als u daardoor geloven ook mogen zien, door een verenigd geloof met u, heren, o God, wat gaat de aarde dan zakken? Wat komt dan de hemel in het hart? Wat wordt er dan vergezichtig openbaar? Wat geeft de troost te midden van het lijden? Wat geeft de troost ook te midden van scheiden? O Heer, schenk dat uit genade. Och, dat we dat ook in dit morgenuur mogen ervaren. Uw volk en kinderen, heren, die gij die weldaad hebt geschonken bij een aanvang of bij een vernieuwende weldaad in het hart. O God, ze kunnen er zo ver vandaan zijn. Verachtering in de genade. Smartelijke verlatingen. Duisterheden der ziel. En vaak om eigen schuld en wantrouwen. Maar o Heer, verlevendig dat werk nog eens. O, laat ze nog eens ingebracht worden, Heer. Want diezelfde geest, die zucht met van het sprekelijke zuchten, leidt ook de ziel in de weldaad. Leid ook tot Christus. O Heere, wil in dit morgenuur ons zeven. Betoon nog dezelfde te zijn, de onveranderlijke Heer. Want hoe menigmaal hebt ons uw gunst betoond. Zijn gefontein deed het een rots ontspringen. Hart als een font, als een rots. Hart als metaal, zo kan het wezen, Heer. En dat er geen gezicht is en dat er geen licht is, dat het ooit verbroken zal worden. Maar, Heer, die fontein, die hebt ge eenmaal doen ontspringen uit vrije genade in Christus Jezus. Bron en fontein van genade en heil, van leven en van zaligheid. Wil ons ook in dit morgenuur bijstaan, Heer. Gedenk ons er in onze noden en bekommernissen voor de tijd en voor de eeuwigheid. O Heer, dat we toch geen vertrouwen stellen op vlees en bloed. Dat we toch niet op onszelf zien, Heer, maar dat we door genade op u mogen zien. Want het is genade, Heer, als we uit onszelf en uit mogen blikken. Het is genade als we het net aan de andere zijde mogen werpen, aan de zijde Gods. O Heer, gekend ons in alle behoeften, noden en omstandigheden. Wil ook uw dierbaar woord gebruiken in dit morgenuur tot bekering. Ja, Heer, mijn ziel echt door uw alziende ogen. Gelijk een dor en dorstig man dat zij er lang ligt uit te drogen. O Heer, wil gij het nog eens wel maken? Dan leren we onszelf kennen in een brandend, heter en dorre woestijn als een zwarte moriaan. Maar Heer, gij zegt het in uw woord, morenland zal hem haasten zijn handen naar God uit te strekken. Ach, trouwe God, mogen die belofte nog eens genadiglijk vervullen ook in ons midden. Dat zondaren nog eens mogen komen met smeking en geween. Heer, dat er onder onze jeugdigen nog eens leren vragen naar die enige weg. Dat er eens een waarachtige betrekking op God geboren mocht worden. Dat er eens een sterven aan deze wereld en aan onszelf mocht plaats hebben. O, dat er nog eens wonderen van genade mocht verheerlijk in ons midden. In ieder persoonlijk, met zijn zorgen, met zijn zonden, met zijn omstandigheden, bedragen ze aan u op alle kranken en ondruftigen, alle die nood en smart tot God verheffen het angstig hart. O Heere, laat die geest der zuchtens, die geest der genade en der gebeden genadiglijk openbaar voor de trouwe God tot verheerlijking van uw naam, tot troost en zaligheid van uw kerk. Schenk ons getrouwmatende genade. Schenk ons oprechtheid en waarheid. Want o Heere, we bevinden dat bij de mens geen waarheid en geen oprechtheid is. Maar Heere, schenk het ons door de genade uw heilige geestes. Ook in dit morgenuur, begeef ons niet, verlaat ons niet, leid ons. Door uw heilige geest, leid ons in de waarheid zoals die in Jezus is. Dat we mogen ervaren, gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht, wil uw kracht in onze zwakheid genadiglijk volbrengen. Ach Heere, onze noden zijn menigvuldig, maar niet te groot voor u. En dat we daar geloof op mogen hebben. De apostel zegt, heb geloof op God. O Heere, wat zou ooit uw macht beperken? Het heelal staat onder uw gebied. Als we door genade mogen zien door de duisternissen heen en door de nevelen heen. En we mogen daar iets aanschouwen, Heere, van dat licht. Dat geopenbaard is in de duisternis. Ik ben het licht der wereld. Die in mij gelooft zal in de duisternis niet dwalen. Maar zal het licht des levens zien. Trouwe God, dan toch leren we onszelf verliezen. Leren we u als het hoogste onze lofverheffing aanbidden en prijzen droemen. En onze verwachting mogen zijn, ook in dit morgenuur van u alleen. Wil de waarheid dan toepassen, Heere, aan bekeerden, maar ook onbekeerden. Dat de bekeerden nog eens onbekeerd mogen worden. En dat de onbekeerden nog eens, door dat werk van uw heilige geest, door die waarachtige bekering, tot u mochten komen met smeking en geween. Want dat is nodig, Heere, dat is de inhoud van uw woord. De bekering tot God en het geloof in Christus. Wel nu dan, Heere, verhef uw gezegend aangezicht over ons. Tel uit al het onze. Vernieuw ons door uw heilige geest. Leid ons in de waarheid. Gedenk in zonderheid onze oudste ouderling. Heere, ach, juist deze tijd, we missen hem in ons midden. Ach, mocht gij het ook met hem wel maken als de krachten van het lichaam minder worden. Op zulke hoge leeftijd staat hem bij, Heer, laat hem ervaren dat gij niet ver zijt. En kon het in uw raad bestaan, wil uw hand nog ter genezing wenden, spaart nog voor degenen die hem lief en dierbaar zijn, maar ook voor de gemeente. Maar, Heere, is uw weg een andere. U wil geschieden, laat dat in zijn hart mogen zijn, wat gij over hem bescheiden hebt. Heer, uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit, al wat gij doet. Ach, Heere, ach, doe niet met ons en onze dwaasheid, zonde, wereldgelijkvormigheid en oppervlakkigheid. Maar, Heere, gedenk ons er in die redenen, die daar leggen in u, van eeuwigheid af, geopenbaard, waargemaakt, vervuld, in de volheid des tijds in Christus Jezus, de leidende borg en zaligmaker van uw verheerlijk, om aan Israël te geven bekering en vergeving van ongerechtigheid. Amen. In het gedeelte van Gods lieve woord, dat ons in dit morgenuur is voorgelezen, daar wordt gehandeld over het zuchten. En wij alle weten zeker in het natuurlijke leven wat het is, zuchten. De bezwaren die kunnen wel zo groot zijn, het werk dat kan wel zo moeilijk zijn, de zorgen die kunnen zich zo vermenigvuldigen in het hart, we weten er niet door te zien. En dan hoort men wel eens zuchten, we horen het van een ander. En dan denken we, die man, die vrouw, die is bezwaard. Er zit zeker iets. Ja, daar zit ontzettend veel mensen. Oh, zoveel. Als we onze noden maar eens kennen. En dan zullen de grootste noden niet bestaan in uiterlijkheden. En in de zorgen van het leven, die we niet onderschatten. Maar als het waarheid wordt, dan zijn dit de zorgen. De zorgen van onze onsterfelijke ziel. Op reis naar de eeuwigheid. En dan moet je niet denken wanneer de Heere door genade een ziel verlost bij de aanvang. Dat hij van dat zuchten af is. Want er wordt in dit gedeelte van Gods woord gesproken over het volk. Des Heeren ook wij zelf, zegt een apostel. Hij sluit er zichzelf in. Wij zelf zuchten, bezwaard zijnde. Paulus, was je dan niet een bekeerd mens? Nee, zegt Paulus, ik kan niet in mijn bekering rusten. Ik heb God nodig. En ik ben hier nog op aarde. En ik zit nog te midden van zorgen. En ik verkeer nog in het lichaam des doods. Vandaar dan ook, zegt hij, dat de aarde, die zucht het ganse schepsel. En ik veronderstel dat er in ons midden zijn, die er beleving van hebben, toen ze waarlijk vernederd zonder werden, toen de zonde thuis kwamen, en toen ze in die waarachtige droefheid naar God liepen, wel, dat ze het schepsel, dat is de natuur, dat is de bezielde natuur, namelijk beest, wel eens bezien hebben. Een beest dat niet bewust is van de staat waarin hij verkeert, van de toestanden. Ganselijk niet. Het beest heeft als zodanig geen zorgen. En toch, daar is een onbewust zuchten. En waar is dat uit? Dat is vanwege het lijden, want ook het schepsel, ook het beest, de ganse natuur die zucht. En waarlijk, dan krijgen we er beleving van, dat we zien dat de ganse schepsel zucht, waarom? En als dan zonde zonde wordt, dan leren we het verstaan dat wij de oorzaak daarvan zijn. Het hoogste schepsel, dat heeft gezondigd. Die kon zondigen. Het beest als zodanig kunnen we niet zeggen dat het zondigt. Maar het schepsel, dat het beeld Gods draagt, dat schepsel, die in het gemis van dat beeld Gods verkeert en nu, de zonde en de ongerechtigheid, dat is de vijandschap tegen zijn schepper en vermeerder openbaar, dikwijls in gedachten, ook in woorden en in werken. O, ziet, dan zucht het ganse schepsel onder de zonde van het schepsel van de mens. Maar het zucht ook naar de heerlijkheid. Ja, het zucht naar die heerlijkheid waarvan de Heere zegt, ziet, ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat is de bedoeling van de apostel. Dat het schepsel dat zucht onder het lijden deze tegenwoordige tijds. En het zucht naar de heerlijkheid. Dat is het zuchten onder de last waaronder we verkeren. En u zuchten naar datgene dat die last wordt weggenomen. Dat we van bevrijd worden. En dan zegt hij in de tweede plaats. Ook wij zelf, dat is het bewuste zuchten. De ganse schepping buiten de mens, die zucht onbewust. Maar de mens die zucht bewust, namelijk als ontdekkende genade in zijn ziel verheerlijk wordt. Maar ziet, hij gaat nog verder. Hij zegt, wat er ook geschied is, Gods levende kerk, die zucht waarna. Naar de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. En naar de verlossing onzes lichaams. Omdat ze in het lichaam des doods verkeren. En hoe meer van Gods geest in de ziel. Hoe meer dat hij leert verstaan. Ik ben vleeselijk. Maar daaruit wordt ook het zuchten geboren. De eindelijke verlossing. De aanneming tot kinderen. Wel zult ge zeggen. Had pas Paulus dan niet de geest. Want de aanneming tot kinderen had hij niet de geest der adoptie, de geest der aanneming. Jawel, jawel. Maar hij heeft het hier over zijn lichaam. Zijn ziel is wel verlost. Maar hij ziet hier op de uiteindelijke verlossing. Elke verlossing die hier geschiet. Zeker die is volkomen wat het statelijke aangaat. Daar ziet, daar is een uiteindelijke verlossing en een uiteindelijke aanneming tot kinderen. Wanneer namelijk Christus zijn volk verlost, ook van het lichaam des doods, en daar zucht hij onder. En nu spreekt hij in de derde plaats, en dat is
De overdenking van vanmorgen over het zuchten van den Heilige Geest. Sla iedere zucht mijn ziel ontgleden, opmerkend ga. Schenk mij het genot uw heils, mijn koning en mijn God. Ik zal tot u met mijn gebeden eerbiedig treden. Ach, dat de Heeren het ons verlenen in dit morgenuur. Maar dan ook die rijke troost aan onze zielen mocht toepassen voor het eerst op bij vernieuwen. Dat daar is, te midden van het lijden deze tegenwoordige tijds. Dat daar in en onder het volk van God is die geest des zuchtens. Die zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. En ook hoe dat die zuchtingen worden gehoord. Door een alwetend God die hart en nieren proeft. En die God waarvan die zegt, die weet welke de mening des geestes is. Terwijl hij naar, dat wil zeggen, overeenkomstig God voor de heiligen bidt. Dit is de stof onze overdenking hedenmorgen. We wensen te handelen over het zuchten van de Heilige Geest in het hart van Gods kerk. En we wijzen u ten eerste op de noodzakelijkheid van dat zucht. Want die komt onze zwakheden mede te hulp. In de tweede plaats, het karakter, het onuitsprekelijke zuchtingen. Het is niet onder woorden te brengen, wil het zeggen. En in de derde plaats, de waarde, de waardij van dit zuchten. We wensen het te overdenken, doch laat ons eerst zingen. Het Psalm 25, het eerste en het tweede vers. Ik heb mijn ziel, o God der goden, tot u op. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamte en spot. Dat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspringt. Die u wachtte, dekt nooit schaam, maar die de deugd zonder oorzaak stouw verachtte. 1 en 8 van Psalm 25.
eerste plaats hier gesproken wordt over de noodzakelijkheid van het zuchten van de Heilige Geest, dan wordt dat aangegeven door deze woorden en desgelijks. En onze zwakheden. En die zwakheden bestaan daarin dat er staat, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dus hij heeft eerst gesproken, zoals we reeds in de toeleiding hebben gezegd, over het zuchten van het schepsel. Dan spreekt hij over het zuchten der kinderen Gods. Maar dat is nog een onvolmaakt zuchten. Want hij spreekt hier van de zwakheden in dat zuchten. Want het gebed wordt hier genoemd zuchten. En zuchten, dat zijn eigenlijk gebeden, maar die niet uitgesproken worden. Zuchten, dat is wat de dichter daar zingt in Psalm 25. Ik heb mijn ziel, o God der Goden, naar u op. En waarom? Hij wist bij ervaring wie de Heere voor hem was. En dat hij zijn zuchten kende en dat hij zijn tranen bewaard had in zijn fles. En dat er wetenschap in de hemel was van de toestanden waar hij op aarde in verkeerde. En hij had het bij ervaring leren kennen wat het is. Want hij zegt, ik heb op u vertrouwd in noden. Maar nu voor het toekomende en ook voor het heden. Weer van mij toch schaamte en spot. Want hij zat in vele benauwdheden en vele angsten. Dat verklaart hij in het 8e vers. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. O almachtige God, waar de kerk in lijden en smarten beroep op doet. Op de almacht Gods namelijk, voer mij uit mijn angst en noden. En daarom ziet desgelijks, gelijk dat het zuchter is van het schepsel en het zuchter is van de ganse kerk, zo zucht ook de Heilige Geest. En dit is de noodzakelijkheid. Want we weten niet, dat is de zwakheid hier van Paulus en het is de zwakheid van de kerken Gods. We weten het niet eens wat we bidden zullen gelijk het behoort. Het gaat niet over de wijze van het gebed. Maar het gaat over de inhoud van het gebed. O, de wijze van het gebed kan verschillend zijn. En we weten het ook dat de oosterling die bad anders dan de westerling. Want immers, de oosterling die bad vele malen. We vinden het ook in de gelijkenis die de Heer uitspreekt van de fariseer en de tollenaar. Dat hij stond en dat hij zijn handen ophief naar omhoog. Daar wordt ook in de psalmen van gesproken. En het kan wezen dat we ons nederbuigen. Salomo, die boog op zijn knieën. En naar de buitenkant, naar de gestalte des lichaams. Wel, dan is dat wel meest de meest aanbevolen gestalte. Hoewel, het kan wezen dat we ons op onze knieën buigen. Maar dat ons hoogmoedig hart voor God nog niet gebroken is. Het gaat dus niet in de eerste plaats om de gestalte des lichaams. Het gaat ook niet om de wijze van bidden. Want we kunnen heel devoot zijn. En we kunnen heel nederig bidden. En nederige woorden spreken. En ons schijnbaar zo verootmoedigen. Maar dat ons hart niet gescheurd is. En dan zegt de Heer van dat bidden, dat volk nadert tot mij met de lippen. Maar het hart houdt zich ver van mij. En dat is een goddeloos bidden. Dat is bidden met een ongebroken ziel. En ziet nu, om dat ware bidden, niet om de gestalte naar de buitenkant in de eerste plaats, maar de gestalte der zielen, de ware verbrokenheid. Zoals David zegt in Psalm 51, een verbroken hart en een verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. Dat wist hij. Bij ervaring, dat wist hij. Uit de openbaring van God. En dat de Heere nu niet dat veracht. En dat niet omdat er enige waardigheid is. Maar de Heer komt altijd terug op zijn eigen werk. En dat kan wel eens lang duren. Zeer lang duren. Maar de Heer die komt daar nu op terug. Ja. Namelijk een verbroken hart en een verslagen geest. En die richt hij op. Weet je ervan? Want het is een verbroken hart en een verslagen geest. Dat kan wezen gewoon in het natuurlijke leven. We kunnen in de omstandigheden verkeren, we kunnen zo moedeloos zijn. Dat kan plaats hebben ook bij een natuurlijk mens. En dan is die man of die vrouw, die is makkelijk te benaderen. Dat wil zeggen, ze zijn verslagen, ze hebben geen hoge geest. Ja, ze zitten als het ware in de put. En dan moet je niet denken dat alle mensen die in de put zitten, dat dat geestelijk werk is en dat dat zaligmakend werk is. Dat moeten we altijd separeren. Het zaligmakende werk en het nabijkomende. Dat is een groot verschil. Maar waar het zaligmakend is, waar het gaat uit betrekking op het hoogste wezen, uit betrekking op God, en ziende mezelf in die ongelijkvormige toestand, en dat ziet de mens altijd door het licht van Gods geest, want hij mist het beeld van God. Hij kan er niet aan beantwoorden. Hij ziet zijn zwakheid, hij ziet zijn onwaarde, hij ziet zijn schuld, hij ziet zijn vuiligheid, hij ziet zijn vijandschap, zijn opstand. En weet je wat nou het verschil maakt? Dit gaat hem nou bedroeven. Dat noemt de waarheid een droefheid naar God. Dat wil zeggen, dat woordje naar, dat in het oorspronkelijke, dat wil eigenlijk zeggen overeenkomstig God. We zeggen dat wel eens meer, niet waar? Dan gebruiken we kortaf het woordje naar, maar dat betekent het eigenlijk overeenkomstig. Dat is naar de wijze. Dat is overeenkomstig de wijze. Het staat er ook op een andere plaats. Nu. Dat is een droefheid naar God. En nu, dat wordt dikwijls beleefd in een weg van zuchten. Ik kan het niet goed onder woorden brengen. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt. Maar, nu zegt hij, nu komt desgelijks, dus net eender als wijzigde, maar ook daar is de Heilige Geest die dat zuchten nu overneemt. Dat is het, de middelaarsbediening van de Heilige Geest. En let er wel op, ik heb het meerdere malen gezegd, Gods kerk heeft niet één middelaar, maar die heeft twee middelaars. Wat een rijkdom, wat een zaligheid. Die hebben een middelaar in de hemel en een middelaar hier op aarde. Die hebben een middelaar hier van binnen. Heb je hem ooit ontdekt door genade? Wat dat betekent, een middelaar hier van binnen te hebben. De influisteringen. Het leven des geloofs dat hij instort. Daarom wordt hij ook genoemd de geest des geloofs. En de geest der heiligmaking. De invloeden, de dierbare invloeden van Gods geest in de ziel. Die zie je altijd diep vernederen onder God. En een lage, zeer lage gestalte voor God brengt. En dat kan zo dierbaar zijn, orders. Een gebroken hart en een verslagen geest. Dat is een mens die zijn recht verspeeld heeft. Dat is een mens die niets meer in kan brengen. Maar ziet, die niet alleen tevreden wordt met zijn God, maar ook tevreden met zijn lot. En zelfs na de weldaad, dat God zijn zaak heeft overgenomen. En dat hij een verlost mens is, ziet. Dan is die niet alleen verlost door zijn God, maar is ook tevreden met zijn lot. Verzoend met God, verzoend met zijn lot. Dat zijn twee onderscheiden zaken. Want let wel, en dat is dikwijls de strijd voor Gods kerk. Ze kunnen verzoend zijn met God, dat ze niet verzoend zijn met haar lot. Dat was het geval bij Asaf. Hij was een verlost mens, maar hij was niet verzoend met de weg die God met hem hield. De opstand en de rebellie bij Asaf. En niemand kon dat vuur dempen, dat vuur blussen, dan alleen den Allerhoogste. En dat is gebeurd bij Asaf. Maar nu vragen we hier. Dit zijn woorden die de apostel Paulus gesproken heeft. En als er één apostel is die afgedaald is in de diepte van het zielenleven, waar we, en dan gebruik ik een vreemd woord, dan ben ik hier gewend om dat te doen, maar we psychologie leren, dan is het zeker wel uit de mond van de apostel Paulus. Als er één psycholoog was, dan was het zeker wel Paulus, niet waar. Als er één is die onderwijs gegeven heeft in de diepte, we zouden zeggen in onze dagen, er zouden er vele zijn, als Paulus dominee was, die zeggen, nou, ik versta die dominee, ik begrijp die dominee nooit. Nee, ik begrijp dat goed. Waarom? Omdat we zo vleeselijk zijn. En dan kunnen we ook nog op een heel vrome manier zijn. Dan zeggen we, ja, maar dat is allemaal verstand. Dat zeggen ze, zouden ze gerust nog van Paulus gezegd hebben. Dat is allemaal verstand. Is het waar? Ja, omdat het zo geestelijk was, omdat het zo diep was, En daarom, ja, je begrijpt zo'n dominee niet, zou ze zeggen tegen Paulus. Of van Paulus. Ja. Omdat we zelf zo vleeselijk zijn, mensen. Daarom verstaan we die zaken niet. Omdat ons verstand zo verduisterd is. En dat we dat ons verstandsapparatuur zo gebruiken in de dingen der ijdelheid, des vleesjes en der zonde. Daarom verstaan we die diepte niet. Nee, daar geven we onze gedachten aan. Daar zijn we mee bezig. Maar ziet, de dingen die des geestes zijn, wel staat er, die worden geestelijk onderscheiden. En daar hebben we licht van nodig om deze zaken te verstaan tussen God en tussen onze ziel. En dan moeten we zeggen, wat een rijkdom van hemelse genadegaven wordt hier uit de mond van de apostel Paulus geopenbaard. Dan moeten we ons verbazen als we daar een ogenblik in komen, zo diep als die man is ingeleid in de gangen van het geestelijk leven. En dan ontmoeten we hier Paulus niet als een opgeblazen, bezittend mens, maar het is me altijd opgevallen dat een apostel altijd nog spreekt van zijn gemis. En als hij het heeft over het zalig worden, dan zegt hij, we zijn een hoop zalig geworden. En op een andere plaats, wij die de eerstelingen des geestes ontvangen hebben. Geen hoge Paulus, maar een missend mens. En dan zegt hij ook in Filippenzen 3 vers 10... dat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding zijn dood gelijkvormig worden. Paulus, heb je dat dan niet? Paulus, bezit je dat dan niet? Ja, ach ja, daar zegt Paulus niet zoveel over. Dat zegt hij wel, en daar komen we goed aan de weet. Maar hier drukt hij zijn gemis uit. Ja. Maar dan staan we toch een ogenblik verbaasd. Want als we dit beluisteren uit de mond van de apostel Paulus. Toen God hem neervelde op de weg naar Damascus. Wat was het eerste dat we horen? Dat getuigt een Heere zelf. Dat getuigt niet een of andere vriend. Die zegt, nou, ik geloof dat hij wel een bidden is. Dat zegt mij wel eens van iemand. Wanneer men iemand biddend vindt, het is een kostelijke zaak. Ja. Ja, dat hoor ik dan wel eens. Ja, ik heb een keer die jongen overlopen, daar lag hij. Ja. Ik heb een keer een kind gevonden. Ja, die lag in tranen. Voor God, ik hoor, ik heb hem afgeluisterd. Ja, ja, en dat is aangenaam als we dat horen. Als we dat horen van onze kinderen. Als we dat horen van onze vrienden. Zeker, zeker. Maar nu zegt de Heere hetzelfde. Nu zegt de Allerhoogste, de hartdoorzoekend God, die zegt hetzelfde. Het eerste wat we horen, dat Gods geest zelf getuigt, ziet hij bidt. De Heilige Geest die getuigt niet, ziet, hij is een bekeerd mens, of ziet, wat een wonder is er met die Paulus gebeurd. Nee, ziet hij bidt. Is dat niet een voornaam stuk in het geestelijk leven? Zou er geloof kunnen zijn zonder bidden? En zou er bidden kunnen zijn zonder geloof? Ja, dat is er veel, maar bij het ware volk waar hier de Heilige Geest getuigt, dan is het ware bidden tot Ananias ziet hij bidt. Dus gaat de Heer hier als het ware een voornaam, als het niet is, het voornaamste kenmerk der genade dadelijk noemen, ziet hij bidt. En die man die had al zoveel gebeden. Oh mensen, wat had die Paulus al afgebeden. Als een vroom mens. Ja, hij had zoveel gebeden. Maar toen getuigde God zelf, hij bidt. Toen was het zaligmaken. Toen was hij een ander geworden, namelijk in die zin dat hij zijn eigen gerechtigheid en zijn dwaasheid is kwijtraakte. En dat hij dat onder het oog kreeg, wat hij was in zichzelf. Een verloren mens met al zijn eigen gerechtigheid en met al zijn vroomheid. Ja, ziet hij bidt als een verslagen mens die zegt, Heere, wie zijt gij? En wat moet ik doen? Niet meer een mens die het had en die het wist, maar die het niet meer had en die het niet wist. Een arm behoeftig schepsel. Ziet hij bidt. Maar nog meer, getuigt hij ook niet hier in dezezelfde brief die hij geschreven heeft aan Rome. Wij dan gerechtvaardigd zijn de dood en geloven, hebben vrede bij God en onze Heer Jezus Christus. O Paulus, Paulus, wat heb je toch al gedaan? Paulus, heb je die vrede die er niet is op aarde dan alleen door de Allerhoogste, door zijn geest in het hart gewerkt? Kan je spreken van die vrede? Ja, zeg, nog meer. Paulus, hij zegt ook dat hij de geest van het kindschap heeft.
de geest der aannemen tot kinderen. O ja, en hij zegt, de erfenis die zal me niet ontgaan hoor. Hij zegt, want zo we kinderen zijn, zijn we ook erfgenaam. En dan gaat hij hier bezuchten, we weten niet wat we bidden moeten. Het is toch een wonderleven, nietwaar? Het is toch een wonderenweg die de Heere met zijn volk houdt. Ja, als ze aan de zijde God zijn ogenblik zien en als ze op de berg hoog te staan en dan het geloof, dan krijg je zulke vergezichten. Ja, dat was net als dat het volk naar de tempel ging. Als ze op een hoogte kwamen, dan was die tempel vlakbij naar hun gewaarwording. Maar dan moesten ze weer van die hoogte af. En dan moest dat in een nauwe weg beleefd worden, wat Paulus hier uitspreekt. Ja, en dan kon Paulus zich nooit beroemen daarop, ik ben dat en ik ben dit. Maar hij had genade nodig. Ja, genade. Voor zijn staat en genade voor de stand van het leven. En hij heeft het ook geleerd toen Paulus nu in deze weg onderwezen werd. In de school des gebeds. Want dan is het jaren nadien, als de geest getuigt van Paulus ziet hij bid, dan is het jaren nadien. Dan schijnt het of dat de hemel van koper voor hem is. Ja. En dat de Heere niet meer hoort. En dan dringt hij indringend bidden, smeken, zuchten. Ja, zo wist hij in de hand. En dan dacht hij, oh God, verlos me van die doren uit het vlees. Die doet zo'n pijn, Heere, ge zijt toch de machtige. Ja, ik weet het niet hoe Paulus gezucht en gebeden heeft. Maar heeft wel gepleit op de almacht Gods. En op de getrouwheid Gods. Ja. En de hemel is voor hem gesloten. Ja, zo scheen het aanvankelijk. En wat was toen het antwoord aan slotte? Dat de Heer die doorn wegnam. Dat vuistengebeuk van de duivel. Dat de Heer dat wegnam. Iets anders. Iets beters. En daarom schrijft hij hier dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het is hier nog de lijdensschool, Paulus. Ja, en daarom mijn genade is u genoeg. En wat is genade? Dat wordt ook beleefd in de lijdensschool. In de diepe vernedering, als het anders gaat dan bij wensen en begeren. Dan is dat ook genade. Mijn genade is u genoeg. Daar ligt een volheid in. Dan heb je niets meer nodig. Genade, dat is vol. En daarom Paulus, die zegt hier, we weten het niet. Dat heeft hij in deze weg ervaren, dat hij een dwaze bidder is. En we hebben reeds gezegd, het gaat niet over de wijze, de manier van bidden, maar het gaat over de inhoud van het gebed. Desgelijks komt de geest onze zwakheden mee tot hulp. En nu leren ze dat ze zwak zijn in het bidden. En dat moet juist de kracht zijn. Juist de kracht. Zwakheden in het bidden. Weet je er iets van? We weten het niet. Nee, wat we bidden zullen gelijk het behoort, zoals het Gode waardig is. Nee. En dat heeft die hoog verlichte Paulus geleerd, dat hij dat niet kan. Wat hij niet bidden kan gelijk het behoort. En daarom desgelijks komt de geest onze zwakheden mee te hulp. Het gebed. Dat is een krachtig wapen in de strijd. Ziet hij bid, een krachtig wapen. Alleen wij weten het niet te hanteren, ik althans niet. Wat zijn sterkte moest zijn, wat zijn roem en wat zijn heerlijkheid moest zijn. Daar is hij nou het allerzwakst in en het alleronkundigst. Weten we daar iets van? Ja. Is dat een kenmerk van genade? Ja, het is een kenmerk van genade, dat is zeker waar. Want Paulus spreekt erover. Paulus geeft een kenmerk hier aan. Daar komt hij aan de weet. Door de genade Gods. Mijn genade is u genoeg. En nu gaan we over tot het tweede stuk. Namelijk het karakter van dat bidden. En waar nu de Heilige Geest mede te hulp komt. Dat betekent de hulp sneller. Die last die kan die alleen niet dragen, maar de geest die helpt mee te dragen, wil ik zeggen. De hulp komt. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u voorbij heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Nu gaat hij hiervan spreken. En dan zegt hij, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij noemt dat eerst bidden. En dan de wijze van bidden, dat zijn onuitsprekelijke zuchtingen. Wat zuchten zijn, dat hebben we reeds gezegd. Maar dat het nu van de Heilige Geest gezegd kan worden. Ja, en ik heb in de voorafspraak reeds gesproken over twee middelaars. Eén in een hemel en één op aarde. Daar heeft Paulus reeds van getuigd dat hij een middelaar in de hemel heeft. Die ook de rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. En dat bidden van de middelaar in de troon van God, dat is zulk een hoge waardij voor de kerk van God. Dat ervaren, dat te gevoelen, dat er één is die voor hem bidt. En die nooit dwaas bidt zoals zij dwaas bidden. En dat is geen zuchten bidden, maar dat is een eisen bidden. Vader, ik wil op grond van zijn zoon dood, op grond van een volbracht werk, op grond van hetgeen dat hij op Golgotha heeft uitgeroepen, het is volbracht. Ja. De zonde is verzoend. De kracht der hel is geweken. De verdorvenheid is uitgeblust. Namelijk in de kracht van de middelaar in zijn voorbeden. En u kan dat namoeden, want we zijn nog in het lichaam des doods. En moeten we de overblijfselen van het lijden van Christus dragen. En die dierbare borg in zijn vernedering volgen. Die vernederde stappen achter hem aan te drukken. En zijn kruis op te nemen en hem te volgen door lijden tot heerlijkheid. Ja, een middelaar aan de rechterhand des vaders. Dat te ervaren door genade. Daar de kracht van te hebben. Dat de Heer Jezus bidt. En dat bidden, dat is niet als ik is biddend gesteld ben. Als ik eens makkelijk kan bidden. Dat is een zalig voorrecht en dat is een troost, zeker. Maar het ligt niet in een biddend hart. De verlossing ligt niet daarin dat ik een biddend hart omdraag. Dat is een zalig voorrecht. En onderschat het niet, mensen. En staat er veel na. Maar de grond die ligt in een biddende middelaar aan de rechterhand des vaders. Daar ligt de grond. Juist. En dan vloeit daar vanaf ook. Ach, dat hun zielen wel eens wee mag worden. Er staat van een van de vrome koningen van Juda. Daarom, omdat uw hart te week geworden is. En dat ge voor het aangezicht de Gods geweend hebt. Zo heb ik u verhoord. Ja, dan komt de Heer het hart te week te maken. En dan komt hij te vernederen. En te verbrijzelen. En dat is een zalige weg. Maar dat volk heeft ook een middelaar hier beneden. En dan wordt het genoemd een zucht. Dus dat is anders dan het de wijze van bidden van de middelaar in de hemel. Dus dat betekent dat de geest de kerken Gods ondersteunt in der bidden. En dat de Heilige Geest al de noden opdraagt. En dat in de weg van zuchten. En hier vallen ook de middelaarsverdiensten samen met het werk des Heilige Geestes. En in zichzelf een zucht. Hij staat er. En dat hij verhoord is uit te vrezen met sterke roepen en tranen. Zo was het zuchten van de middelaar toen hij nog in de staat zijn vernedering was. En nu komt de Heilige Geest, die komt in de voetsporen van de Heer Jezus te leiden. En nou leert dat volk ook. En de Heilige Geest op de leerschool des gebeds leert hij dat volk nu zuchten. Maar dat is het nog niet wat er in onze tekst staat. Er staat dat de geest zelf zucht. Hij leert het zuchten. Hij wekt dat zuchten op. Maar, ziet, hij zucht ook voor dat volk met onuitsprekelijke zuchten. En dat doet hij. Zoals hij inwoont in het hart van Gods kerk. Dat doet hij met onuitsprekelijke zuchtingen, staat er hier. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is. Daar wordt eerst gesproken hier van de geest. En dan wordt er gesproken van die de harten doorzoekt. Duidelijk wordt hier verklaard dat de Heilige Geest niet een kracht is, maar dat hij een persoon is. Harten doorzoeken. Zuchten. Het persoonlijke van de Heilige Geest. En dat hij bidt met onuitsprekelijke zuchten. Zo is de derde persoon de persoon die het werk van Christus verklaart in de ziel. Die plaats maakt voor Christus. En dat is zijn ambt dat hij nu in het hart van de kerk zucht. En nu wordt hier in de derde plaats gesproken over hem die de harten, doorzoekt. En die weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. Dat is de derde gedachte, dat is de waardij van het bidden. Doch voor en alleer dat we daartoe overgaan, we zingen met een dichter het psalmpeer. Het achtste vers. Verheug het volk, verblijd hen alle die naar u zoeken te elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. 40, het achtste vers. Doorzoeken. Dat wordt hier gesteld. Dat is het werk van de eerste persoon. Die ook een gebedhorend en een verhorend en een antwoordend God is. Daar wordt hier in de eerste plaats over gesproken. Die de harten doorzoekt. En dat is een zaak, geliefde, die hebben we allen voor onszelf wel te overdenken. Wat dat inhoudt. Harten doorzoeken. En beseffen we dat wel wat dat is? Beleiden we een godsdienst? Beleiden we de waarheid? Dan is de grote vraag of dat onze zaak recht is voor het aangezicht van Gods. Want we hebben met een hart doorzoekend God te doen. En daar zijn wat een slinkse wegen. En daar is wat een gehuichel. En daar is wat een schijnvroomheid. En daar is wat een uiterlijkheid. En waar een mens zich mee paait en waar een mens mee tevreden is. Met uitwendige godsdienst. Met uitwendigheid, met vleeselijke godsdienst. Ja. En zodat het geval is bij u, geliefde, Dat is geen religie waar je mee voor God kunt bestaan. Hoort ge dat wel? Zodat uw godsdienst is. Dat het allemaal is aan de buitenkant en dat we daar genoegen hebben. Dat we geen hard doorzoekend werk kennen van binnen. Dat we tevreden zijn met de buitenkant. Ja. Want van diezelfde geest wordt er ook gezegd dat hij de geest is der ontdekking en der uitbranding. Die geest die zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En het is die geest die ons met onszelf bekend maakt, waarvan Efrem zegt, nadat ik met mijzelf ben bekendgemaakt, zo heb ik berouw gehad en heb mijzelf verfoeid in stof en assen. Is dat uw geval? Misschien weet ge daar iets van. En dan spreek ik over dingen dat niet de grond, dat niet de verdienste is, maar dan spreek ik over de toepassing van het werk. Want als de Heer die grond in het hart komt te leggen en te verklaren, dan komt hij daar plaats voor te maken. En dat doet hij ook door diezelfde geest waarvan hier gesproken is, dat hij de geest is die zucht en die het zuchten leert. En ik meen, omdat ik het hem vorige week nog gezegd heb, ik meen althans dat het hier geweest is. Ja, dat weet ik niet altijd. Het kan wezen dat ik het op een andere plaats gezegd heb. Maar dat is een gulden regel in het bevindelijke werk van een arme zondaar. Dat namelijk, dat de verkrijging, dus het verkrijgen van de zaligheid, dat geschiet in dezelfde weg als dat het verdiend is. En indien ergens, dan is het zeker wel de apostel Paulus die daar altijd weer op wijst. En die ons altijd voorgaat daarin. Namelijk een volgen van de Heer Jezus. Door lijden tot heerlijkheid. Maar ook zijn voetstappen, zijn vernederde voetstappen te drukken. En ook dat hij nou de zaligheid ontvangt in dezelfde weg als dat het verworven is. Want verwerving der zaligheid en de toepassing ervan, die liggen onderscheiden, niet gescheiden. Want vader Hellebroek zegt in zijn vraagboekje, voor wie Christus de zaligheid verworven heeft, krijgen die de zaligheid ook. Ja, zegt hij, aan dezelfde komt hij het ook toe te passen. Voor wie hij het verworven heeft, aan die komt hij het ook toe te passen. En de toepassing, dat is nu het werk van de Heilige Geest. En nu zou ik het in kort, in korte woorden kunnen zeggen, namelijk dat het werk van de Heilige Geest is, namelijk om een arme zondaar over te brengen in Christus, in zijn vernedering en straks in zijn verhoging. Dat is alleen maar een overgaan, dat hij zichzelf niet meer is, dat hij overgebracht is in Christus. En dat is het ganse stuk van de bewinding, van A tot Z. En dat is altijd een sterven aan zichzelf. Die krijgen een stervend leven. Ja. En er worden geen mensen, geen bezittende mensen, nee. Want ik heb nog nooit gehoord dat er een vrucht uitging van een mens die bij de bezittende klas behoort. Maar dat zijn missende mensen. En die kunnen niet zeggen, nou heb ik dit en nou heb ik dat. Maar in de eerste plaats met een apostel Paulus. En dat leren ze in die weg. Namelijk dat ze altijd maar weer armledig en ellendig zijn. Want ze dragen het lichaam des doods tot de laatste snik toe. Vandaar dat een apostel zegt in dat tweede zuchten. Namelijk, we zijn in hoop bezalig geworden. Er is dikwijls op geestelijk gebied zulke grote spraakverwarring. Dan heb je ook mensen die zeggen, ja, die is het in hopen. Waar praat op zolder? Wat is dat nou weer? Die is het in hopen. Moet je niet meer zeggen hoor, zulke praat. Dus de apostel Paulus, als je het nou zo gaat vergelijken, oh, dan had hij ook maar een hoopje voor de eeuwigheid. Helemaal niet. Een sterk fundament. Een onbreekbaar fundament. In hopen zalig geworden. De hopen. Die niet gezien wordt, is geen hopen. Want indien iemand het ziet, waart die zal hij ook toch hopen. Maar wij verwachten het in lijdzaamheid. Maar, zegt hij, we verwachten het nog. Het is er nog niet. Ja. Hij ziet er veel in. Maar hij zegt, de volmaaktheid die zal dan zijn. Wanneer ik verlost ben van het lichaam des. En nu heeft hij de geest der aanneming. Maar de volle aanneming, dan zegt hij hier tevoren aan dit tekstvers voorafgaande, hij zegt ook volle aanneming tot kinderen, die zal dan plaats hebben. Hier is het in hopen. De kerk van God, die wordt in hopen zalig. En die is in hopen een kind van God. Als we dat woord hopen maar goed verstaan zoals Paulus dat bedoelt. En dat is niet een misschientje, zoals er dan wel eens over gesproken wordt. Ja, dan zijn dat bekommerde mensen, die zijn in hopen. Wel nee, helemaal niet. Dat is een Babylonische spraakverwarring. Ook als het onder het volk van God is. Paulus, die zegt dat hij in hopen zalig geworden is. Hij zegt ook dat hij de eersteling heeft. Hoe dat Paulus verzekerd is in dat stuk, hier liggen trappen en maten. Dat is grotelijks onderscheiden. En dan zouden we wel zeggen, oh, dat we daar naar uit mochten gaan om die wetenschap voor onze ziel te troosten, op weg naar de eeuwigheid te bekomen, om die weldaad ter verzekering. Oh, die zekerheid, die hopen, zoals Paulus dat uitdrukt, welke we hebben als een anker der ziel, welke dat zeer vast is. Dat is de hoop. Ja. Anker ter ziel. En dan kan het schudden. De golven mogen in haar boem het berggevaart het haveren doen. In strijd, in nood, in lijden, in verhuizing, in vervolging. De stad, het heiligdom, de woning des allerhoogste koning wordt in haar te allen tijd door beetjes der rivier, dat zijn die beetjes der vertroostingen, door beetjes der rivier verblijft. Wel, dat houdt hun staande in gevaar. Dat geeft hun moed te midden van tegenheden. Dat geeft uitzicht te midden van duisternissen. Dat geeft hen een zekere hoop, een goede hoop door genade. Maar hij gaat voort en zegt, de mening des geestes, dat weet alleen hij die de harten doorzoekt, welke de mening des geestes is. En dan zeg ik wel eens, de mening des geestes, er zijn veel meningen, hè? Ja, oh, zoveel meningen. Ik zeg het wel eens op een begrafenis, want er heeft er altijd allerlei mensen, hè, op een begrafenis. Ja, je hebt mensen die gaan zo zitten, oh, was dat half uur maar voorbij? Ze zitten er ook met schrikkelijk veroordeel. Ja, ze moeten op die begrafenis zijn, het is familie of het is een buur. Ja, nou, dat er die man is en die woorden zegt. Ja, ja. Maar dan zeg ik wel eens mensen, nou zitten hier mensen met verschillende meningen. Maar dat doet niet mee hoor, jullie meningen. Want er is maar één mening die geldend is. En dat is de mening des geestes. Ja, en dan moet onze mening eraan hoor mensen. Ja, de mening des geestes. En waar de ziel een waarachtige betrekking op het hoogste wezen heeft. En waar die een dierbare geest heeft leren kennen als de geest der vertroosting. Als die geest die hem alles in de handen heeft geslagen en die hem heen wijst naar Christus. En die hem ook overbrengt in Christus. Oh, dan raakt hij zijn mening kwijt. Dat is dan de mening des geestes. En wat is dat, de mening des geestes? Dat is de verheerlijking Gods. En in de verheerlijking God, daar ligt alleen de zaligheid. Ik heb het dikwijls uitgeroepen in die gangen, vroeger. Heb ik het dikwijls uitgeroepen onder een vloed van tranen in de eenzaamheid. Oh, dat ik zeg, de heerlijkheid Gods Heer, moet ik er eeuwig onder sterven en verloren gaan. Ja, dan wordt het met God eens. Dat is wat een apostel zegt op een andere plaats. Een welgevallen krijgen in de straffen van zijn ongerechtigheid. Gezalig eens worden met God. En dan is het dan nog een missend mens. We zouden ze zeggen dat in die zaak, als zodanig nog mis, nogthans, ligt daar al iets zoets in dat hij geen woorden kan brengen. Hij zegt, uw eer alleen, o God, al moet ik er eeuwig onder verloren gaan. Ja, en dan gaat het zo'n ziel niet meer om hemel of om hel. Maar dan krijgt hij zo'n onuitsprekelijke betrekking naar God. En dan gebeurt het wel, ja, dat hij wel eens nat is van het schreien. Zijn aangezicht bemodderd van wenen. En dan kan het wel eens wezen in die tijden. En ach, dan zegt hij naderhand, beleefde ik dat nog eens. En dan heeft hij, laat me nou zo zeggen, voor zijn bewustzijn. Ja, ik heb een hekel aan dat woord, maar hoe moet ik het anders zeggen? Maar voor zijn waarneming, laat ik het zo zeggen. Dat hij een grond heeft voor de eeuwigheid. Dat kan hij tussen God en zijn ziel niet ontkennen. Maar dat hij wat de beleving aangaat, dat hij zegt, oh, wat waren die tijden toch zo, wat was ik toch druk bezig. En dan gebeurde het wel overdag tussen de mensen. En dat hij met de Nehemia, dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. En dat hij onder zijn arbeid wel eens zuchtte. Ja. En dat hij zich wel eens omkeerde voor de mensen. En dat hij zijn ogenblik naar de eenzaamheid moest. Ja, Ja, dat gebeurt zo, mensen. Dat is zeker waar. Weet welke de mening des geestes. En daar worden ze nou zo voor ingewonnen. Voor de mening des geestes. Ja, en dan gaat mijn mening eraan. De wijlheid naar God. Dat wil zeggen overeenkomstig God. Bid voor de heilige. Je zou toch zeggen, ja, dat worden toch tegenstellingen hier gevonden, hè? Eerst heb je nou gesproken over de armoede van een mens. Ja, die is nooit uit te spreken. En als ze genade ontvangen hebben, dat zegt de apostel Paulus toch ook. Hij wist niet wat hij bidden moest, gelijk het behoorde. Nee. En juist in de weg van het gebed en heeft hij zichzelf leren kennen als zulk een grote dwaas. En dan wordt hij een heilige genoemd. Heilig, dat is afgezonden. Dat is een werk van doding van het vlees, afgezonden. Een toewijding tot een Heere. Voor de heilige, daar bidt hij voor. Dus dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest, dat hij bidt voor alle mensen. Nee, ganselijk niet. Voor de heilige. Wie zijn heiligen? Dat zijn ze in de eerste plaats van eeuwigheid af in het voornemen Gods. Zijn ze heilig en onberispelijk in de geliefde, in Christus. In die ene heilige die het hoofd is en zij de leden. Zo als het hoofd van dat verbond van eeuwigheid zijn ze aanschouwd als een heilige in Christus, een afgezonderde. Ik heb mijzelf in een volk geformeerd. Ja, wat ligt in de baarmoeder van het eeuwig welbehagen Gods. In de tweede plaats, daar is het in, de openbaring van Christus borg zijn. Hij is tot borg gesteld voor de heiligen in het verbond. Maar nu in de volheid des tijds, wat horen we dan? Johannes 17, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, o Vader. En aan het einde ervan, ik heb niemand verloren, o Vader. Niemand zal ze uit mijn hand trekken. Ik heb uw werk, uw voornemen, uw eeuwig welbehagen. Ik heb het volbracht, Vader, in den tijd. En ik ga het voortzetten aan de rechterhand. Want het welbehagen des Vaders zal door zijn hand gelukkig en voortgaan. Heilig. Maar ziet, nu ook door de bediening van de Heilige Geest, als de Heer dat nu bekend komt te maken. Want er is een verwerving van de zalen. Er is een voornemen tot zalig maken. Er is een verwerving tot de zaligheid. En er is een bekendmaking van de zaligheid. Het eerste is van de Vader. Het tweede is het werk des Zoons. Het derde, dat is het huishoudelijke werk van die dierbare en zoete Heilige Geest. Die naar God voor de heiligen bidt. En die weet de zwakheid van dat volk. Die weet wat dat volk is. O geliefde, dat is de inwoning des geestes. En er wordt bepaaldelijk van de Heilige Geest gesproken, dat hij in de geest van het Nieuwe Testament. O ja, was die onder het Oude Testament niet? Jazeker. Maar hier heb je de milde bedeling van de Heilige Geest, de inwoning van de Heilige Geest. Er wordt onder het Oude Verbond gesproken van de Heilige Geest. Maar op de bladzijde van het Nieuwe Testament, daar wordt veel heerlijker en ruimer van de Heilige Geest gesproken. Omdat de kerk niet meer bepaald was alleen tot de Joden, maar dat hij nu uit alle vlees ziet. En dat is het wonder van vrije genade, dat de Heer hier openbaart. En dat verkondigt aan apostel Paulus nu, dat hij voor de heiligen bidt. En nu dat derde stuk, namelijk de heiligen. En nu bevinden ze wat ze in zichzelf zijn. En dan zeggen ze dat ze geen heiligen zijn. En dan schrikken ze van dat woord heilig. En toch, er is een betrekking om naar dat beeld gelijkvormig gemaakt te worden. Dat ze wel eens uitroepen, heilige Jezus, heilig mij, ik moet heilig zijn als gij. O, wat worden de zonden dan afschuwelijk en wat gaan ze dan de zonde haat? En wat is er dan een betrekking om heilig voor God te leven? Maar ach, zegt Paulus, daar hebt ge het weer, de begeerte, het goede. De begeerte is er wel, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want dan zijn ze hier nog in hopen zalig geworden. En nu verwachten ze nog de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van zijn lichaam. O, ziet nou draag, nu zijn ze nog in die staat, in die aardse tabernakel. En nu zijn ze nog in het vlees. En ik ben vleeselijk, zegt de apostel op een andere plaats. Ja. Maar nu zien ze daar naar uit. Naar die heiligheid. En dat is nu eigenlijk het leven Gods. En als ik nou de degelijke schrijvers neemt, de oudvaders. Dan moet ik zeggen, dan hebben ze daar altijd bijzonder op geattendeerd. Op het stuk der heiligmaking. En als het over dat stuk gaat, dan voelt de mens zich zo arm, zo arm. Maar armen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezet. Dat worden nou arme bedelaars aan de troon der genade. Die hebben nochtans zulk een betrekking op God. Ze hebben zulk een betrekking op de heiligheid. Zulk een betrekking erop. Dat dat beeld maar hersteld mag worden. En daar ziet Paulus naar uit. Hij zegt in hoop is het, zegt hij. De eerste beginselen, de eerstelingen die zijn er wel. Hij zegt maar ik zie uit, zegt hij, naar die volle openbaring. De verlossing des lichaams. Dat hij van het vlees verlost is. Ja. Ik bedoel, met vlees wordt er in de heilige schrift bedoeld het zondige, ongoddelijke beginsel. Want Adam in de staat de rechtheid dat op vlees. En als de verloste, als Jezus wederkomt en ze krijgen het lichaam en ziel worden met elkaar verenigd, dat is ook vlees. Maar dat is hier de bedoeling niet. Hij bedoelt met de uitdrukking vlees, het bedenken des vleeses als vijandschap tegen God. Hij bedoelt daarmee het beginsel van de zonde en van de ongerechtigheid. En die twee die staan tegenover elkaar. Dat is de twee mens in de wedergeboren mens. En dat was de begeerde. Naar die heiligheid en naar die volmaking. En naar die aanneming tot kinderen. Dat ze hier door genade hebben leren kennen, namelijk in het stuk van de rechtvaardigmaking. En dan worden ze een arm mens en een ledig mens. Dat leren we bij op de school, zoals de apostel Paulus ons dat leert. En nu tenslotte, nu eindigen we. En zijn we nou van deze gangen een vreemdeling, van de eerste beginselen ook? Zijn we er een vreemdeling van het arme zondagsleven, van een missend leven? Dat we schuldenaar zijn voor God. Dan heb je geen middelaar nodig. En er staat gezonder middelaar en zonder Christus kan de Vader nooit met u en mij handelen. Dat is de noodzakelijkheid, bedenk het wel. De noodzakelijkheid dat we deze gezegende borg en middelaar voor ons hart moeten leren kennen. Want erbuiten is er geen vrede en erbuiten is er geen rust. Dat we dat mochten verstaan, broeders. En vergeet dat niet. Ach, hoe noodzakelijk. En heb je enige gangen in deze weg leren kennen? Zijn dat ook uw gangen en uw voetsporen? Dan zijn die voetsporen met tranen bezaaid. En dat is dit aan de ene zijde. Dat er een behagen is in de wet Gods. En een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar aan de andere zijde, o, zie. Dat je dat beginsel des vlees en dat beginsel der zonde. Dat is de strijd in het gemoed. En dat kan zo bang zijn en dat kan zo bang zijn. En dan leren ze ook in deze weg wat Paulus geleerd heeft in een smartelijke weg. Niet te weten wat hij bidden moest. Nee, te doren weg uit het vlees en de Heere nam hem niet weg. Maar mijn genade is u genoeg. Nou zal ik niet meer roemen, zegt Paulus, dat ik die Paulus ben, dat ik die bekeerde Paulus ben, dat ik het heb, dat ik het weet. Nee. Nou zal ik roemen alleen in mijn zwakheden, want hoe meer dat ik roem in mijn zwakheden en dat ik een arm niet ben, hoe meer dat Jezus een gestalte in mij krijgt, hoe meer dat Christus verheerlijk wordt, en hoe meer dat ik die geest nodig heb, hoe meer dat ik ervaar dat die geest voor me zucht. Een middelaar aan de rechterhand gaat des vaders die bidt op grond van zijn verdiensten. Een middelaar hier, de heilige geest, die het zuchten overneemt en alzo zucht. En de geest en de bruid, dat is de kerk, zeggen kom Heer Jezus, kom haastelijk. Amen. Volzalige en aanbiddelijke ontfermer. Hebt ge ons verwaardigd in dit morgenuur nog een ogenblik stil te staan bij een van de uitspraken, bij de lieve uitspraken van uw heilig woord. Ach, dat het in ons harte mocht wekken en werken. Dat ge met in mocht griffen, Heer, als met een ijzeren griffie. O God, dat het op de tafel in onze harten geschreven mocht staan. Dit noodzakelijke en dierbare godswerk. Want een heilige geest. Zo trouwe God onze gedenken, oud en jong in ons midden, op weg naar de eeuwigheid. Wees ons genadig en vriendelig uit onze overtredingen. Om des bloeds Christi willen. Amen.
De kerkenraad maakt het volgende bekend, dat in ondertrouw zijn opgenomen Teunis de Winter en Ariaantje Smit. En dan deel ik u ook mede dat ons afscheid dat is bepaald. Als de Heere wil en we leven, dan is dat morgen, dat is maandag over een week, dat is 9 juni. Dan hopen we op maandagavond afscheid van de gemeente te nemen en dinsdag te vertrekken. En heden bij de uitgangen de maandelijkse collecte voor de kerk. Met de maandelijkse collecte voor de kerk. En dan met attestatie uit Gouda is overgekomen Adrianus van Heteren en zijn echtgenote Hendrika Johanna Meinster. En dat we ook herinneren aan de zendingsdag die gehouden zal worden, zo de Heere wil, zaterdag 7 juni in de Zuidhovenkerk te Dordrecht. Dit zijn onze bekendmakingen. Onze slotzang is 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn hoge paarden nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.